Ik zie jou. Om kindermishandeling te stoppen en de gevolgen ervan te beperken, kunnen we allemaal een verschil maken. Als vrienden, buren, leerkrachten, ooms en tantes, als hulpverleners, vrijwilligers, beleidsmakers en politici. Als volwassenen in het leven van kinderen. En dat is nodig, want alleen al in de regio Hart van Brabant hebben ieder jaar 3000 kinderen te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Erover praten helpt. Ik ben Merel Steinweg. En in 5 afleveringen ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je dat dan doet, dat verschil maken. Daarvoor ga ik in gesprek met mensen die zich op verschillende manieren en op verschillende plekken hard maken voor dit thema. Leer van hen, laat je inspireren en kom in actie. Want alle kinderen hebben er recht op om gezien en gehoord te worden. In deze eerste aflevering, ik zie jou bij de dokter. En daarvoor spreek ik Angelique Valks. Zij is aandachtsfunctionaris kindermishandeling in het Elisabeth II Steden ziekenhuis. En als aandachtsfunctionaris is zij aanspreekpunt in het ziekenhuis voor artsen en verpleegkundigen of andere teamleden die zorgen hebben om een kind. Ik hoop van Angelique te leren wat er voor nodig is om in het ziekenhuis, in de zorg, zorgvuldig om te gaan met vermoedens of signalen van kindermishandeling. Want waar start dat mee?
Het nieuwsgierig zijn van mensen. Dus eigenlijk verpleegkundigen, artsen, dat die nieuwsgierig zijn over van hoe komt dit nou? Of hoe kom je hier aan? Of hoe is er iets tot stand gekomen? Gewoon echt op een positieve manier nieuwsgierig zijn. Niet om belerend te zijn, maar meer echt gewoon om samen te kijken van, nou, wat bedoel je daar dan mee? Of wat zeg je nu eigenlijk?
En mooi dat je het zegt, de positieve nieuwsgierigheid.
Ja.
Kan je het nog iets concreter maken? Waar zou je, als het aan jou ligt, waar zou elke arts of verpleegkundige echt nieuwsgierig naar moeten zijn als hij een patiënt of een patiënte, een kind ziet?
Echt gewoon het vragen van hoe het met iemand gaat en niet alleen maar naar het mechanische kijken van die botbreuk, hoe dat gekomen is en dat er alleen maar wordt gezegd, er zit uitstel van zorg in. Dus die is te verwachten eigenlijk, want iemand wacht wat langer. En dat kan dus zijn op het moment dat, even heel simpel gezegd, iemand is gevallen. En die komt pas de volgende dag naar het ziekenhuis toe. En vaak is dat een hele logische reden om te wachten natuurlijk. Omdat je zegt, kijk nog heel even aan. Maar op het moment dat het gaat natuurlijk over signalering van huiselijk geweld, dan wil je wel weten, hoe zit dit dan in elkaar? En klopt het verhaal wat het kind vertelt ook met het verhaal wat de ouder vertelt dan daarin? En daarin dan vooral nieuwsgierig zijn.
En staat dat positieve ook zonder oordeel, zonder vooringenomenheid?
Ja, dat, voor mij in ieder geval wel. En dat is best nog wel lastig, omdat, en dat probeer ik ook eigenlijk, ik zei, wij zijn geen politieagenten, dus wij hoeven niet te beoordelen of het echt zo is. Maar we mogen wel nieuwsgierig zijn hoe dingen tot stand zijn gekomen. Dus wij mogen wel de informatie bij elkaar halen en daar onze zorg over uitspreken. Zoiets van, als ik dit zo hoor, maak ik me zorgen over het systeem rondom het kind of rondom de ouders met een positieve kindje, omdat die dus kinderen in huis hebben bijvoorbeeld. Dus dat je zegt iets van, daar wil ik gewoon meer over weten. En ik kan er niet achter komen als zorgprofessional, omdat wij in het ziekenhuis een beperkte mogelijkheid hebben om aan informatie te komen. En dat we dan bijvoorbeeld hulp uitzetten richting Veilig Thuis, dat die voor ons verder gaat kijken.
Ja, je noemt het heel expliciet, van wij zijn er niet om over te oordelen. Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat ik vind namelijk dat iedereen gewoon ook recht heeft om te zijn wie die is. En als ik als verpleegkundige aan het bed sta, wil ik ook gewoon goede zorg kunnen leveren. Zonder dat ik daar in rekening hoef te houden met wat iemand is. Of dat nou een slachtoffer of een dader is. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we dat buiten schot laten. En dat iedereen gewoon evenveel kans heeft. Want uiteindelijk zijn het allemaal slachtoffers.
Ja, en dat lijkt me best ook de spagaat van deze beroepsgroep, toch?
Ja, dat is het soms ook wel, hoor. Maar heel vaak is het dat iedereen, op het moment dat ze er bewust van zijn, zoiets van, hier zou mogelijk iets aan de hand zijn, dat we ze soms ook juist een beetje met de voeten op de grond moeten krijgen. Zoiets van, jongens, maar wij zijn niet die politieagent. Wij moeten zorgen dat de informatie die we hebben, dat die zo compleet mogelijk is. En daarna moeten we een stukje overdragen richting Veilig Thuis, omdat die gewoon meer bevoegdheden heeft om daar dingen uit te zoeken. Maar probeer vooral professioneel te blijven handelen daarin. En natuurlijk, er zitten heel vaak emoties bij. Heel veel mensen herkennen iets uit eigen situaties of uit de omgeving. En iedereen reageert toch vanuit zijn eigen normen en waarden daarop. En dat maakt het soms dat gewoon mensen gewoon ook vanuit emotie naar een casus kijken. En dan is het heel belangrijk dat we even samen weer teruggaan. Zoiets van, maar wat is er nou feitelijk aan de hand? En dat proberen we dus aan de hand van vaste stappen. Zoiets van, nou, welke informatie hebben we eigenlijk? Hoe wordt er omgegaan met... Nou, en als we dit samen allemaal besproken hebben, hebben we dan nog steeds zorgen? Zijn die zorgen er dan? Wat moeten we dan doen? Wat kunnen wij in het ziekenhuis zelf doen? Bijvoorbeeld medisch-maatschappelijk werk inschakelen, dat die dus meehelpt. Of dat ze nog een keer terugkomen bij de kinderarts of bij een andere specialist in ieder geval. Dat ze nog een keer gezien worden. Dus ja, dat we op die manier wel kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het voor iedereen een veilige situatie is en dat de zorgen weggenomen kunnen worden.
Oké, ik begrijp uit de woorden van Angelique dat er een heldere werkwijze is. Er is een vragenlijst, er zijn stappenplannen en uiteraard is er ook de meldcode. En toch blijft die spagaat mij vooral boeien. Hoe doe je dat dan als hulpverlener? Wat vraagt dat van je? Om dit beter te begrijpen, bel ik met Hanneke Michels.
Ik ben Hanneke Michels. Ik ben gynaecoloog, werkzaam in het Elisabeth Bestede ziekenhuis. In die functie als gynaecoloog ook verbonden aan onze poppoli.
Die poppoli is een samenwerking van professionals die ingezet kunnen worden voor patiënten daar waar het nodig is. Bijvoorbeeld zwangeren die te maken hebben met verslavingen, eerdere trauma's, psychiatrische problemen, financiële problemen en ook huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het staat officieel voor pediatrie, dat is kindergeneeskunde, obstetrie, dat is verloskunde en psychiatrie. Maar de eerlijkheid gebied dat maatschappelijk werk een heel groot onderdeel is en ook heel nauw betrokken is bij de poppoli. En de medische psychologie daarin ook zeker niet mag ontbreken. Dus het is eigenlijk een samenwerking tussen meerdere specialismen.
En niet iedere gynaecoloog werkt in een poppoli. Waarom juist zij wel?
Ja, dan ga je natuurlijk een beetje naar je eigen karakter misschien ook wel kijken. Dat ik van nature eigenlijk een hele respectvolle, maar wel een hele oprechte nieuwsgierigheid altijd kan hebben. En dat ook heel neutraal en gewoon kan uiten. En dat ook op die manier voel. Dus zonder een waardeoordeel daarin. Dus ik denk dat het ook best wel heel veilig is om dingen te vertellen. En ik heb natuurlijk altijd nog steeds ook mijn beroepsgeheim, et cetera. Maar mensen vertellen dingen makkelijk tegen mij. En ik vind het ook altijd oprecht leuk of interessant om te horen. En om het te weten. En om ze daarbij dan dus ook beter te kunnen ondersteunen. Daar waar ze het nodig hebben.
Als je dus wil praten met ouders of aanstaande ouders over gevoelige onderwerpen, is die nieuwsgierigheid, de positieve nieuwsgierigheid zoals Angelique het noemt, dus heel belangrijk. Net als openheid, betrouwbaarheid, zonder oordeel kunnen luisteren. De ander volledig zien.
Ik zie jou is eigenlijk, ik zie jouw moeder, ik zie jouw vader, hè, hoe ik er tegenaan kijk. Ik zie jou als ongeboren baby, maar ik zie jou ook als straks een gezinslid in een bepaalde omstandigheid bijvoorbeeld. En wat is daarvoor nodig om dat zo optimaal mogelijk te laten zijn? Niet alleen voor die baby, maar ook voor die ouders om die omstandigheid te kunnen krijgen. En dat kan op heel veel verschillende fronten liggen waar je dan iets mee zou kunnen. Maar zo kijk ik er wel tegenaan als een soort systeem meer waar alle radertjes zo goed mogelijk op elkaar zouden mogen kunnen aansluiten om het resultaat zo optimaal mogelijk te krijgen.
En wat voor vragen horen daar dan bij?
Hoe doe je dat dan thuis als je daar last van hebt bijvoorbeeld? Hè, stel je voor, je hebt iemand die is verslaafd aan een bepaald middel. Letterlijk vragen, hoe zie je dat dan straks voor je met een baby? He, stel je bent helemaal verdoofd door een middel en zo'n baby heeft jouw hulp nodig. Hoe ga je dat dan doen? Of hoe denk je dat dat dan zal gaan? Dan gaan mensen natuurlijk vaak wel bedenken hoe dat dan zal zijn of niet. Maar dan kom je daar ook achter hoe ver ze daar wel of niet het eigen inzicht in lijken te hebben. En je komt er ook wel wat sneller dan achter wat bijvoorbeeld hun netwerk is. He, als ze al gaan bedenken van, goh, dan kan die of die mij bijvoorbeeld hierbij helpen. Hmm. Of dan zal ik dit of dat proberen te doen. Ja, je komt soms een beetje achter de denkwereld en de inzichten daarin door. Ja, en dan natuurlijk ook door te vragen op het antwoord, denk ik.
Ja. Oké, zo klinkt luisteren en vragen zonder oordeel dus. Maar hoe zit het dan als je in of na een gesprek met ouders je zorgen maakt over de veiligheid van een kind, kindermishandeling ziet of vermoedt? Even terug naar Angelique, want dit is waar zij in beeld komt. Jij coacht dan degene die bij jou met een casus komt.
Ja.
Noem je het zelf coach eigenlijk?
Nou ja, meer ondersteunen dat we er samen in optrekken. Ja. Ja.
En wat kom je dan tegen wat de meeste ondersteuning vraagt?
Toch wel het gesprek aangaan met de patiënt. Hoe doe ik dit eigenlijk? Waar moet ik aan denken? En stel nou dat ik het verkeerd zie. En dat is ook echt wat ik constant probeer te benadrukken. Dat we onze zorgen uitspreken. Dus dat we natuurlijk ook een stukje een plicht hebben. We hebben beroepsgeheimen, maar we hebben ook eigenlijk een plicht om te melden. Dus eigenlijk, dat is een norm, landelijke norm, om die te volgen. En van daaruit kan het uit voortkomen dat je een melding moet doen. Dus dat is waar we verplicht toe zijn om die meldcode te doorlopen. Dus wij moeten signaleren en wij moeten dus ook eventueel overdragen. En dat is ook wat we dus aan patiënten en soms aan ouders door moeten geven. En dat is natuurlijk heel lastig. Alleen, we hoeven geen toestemming van hun te hebben. Op het moment dat wij denken aan acute of structurele onveiligheid, dan mogen we daarin die stap zetten zonder toestemming van de ouders. Alleen, ze moeten er wel van op de hoogte zijn. En dat zijn natuurlijk hele lastige gesprekken. En dan is het vooral belangrijk dat je daarin geen toezeggingen doet over geheimhouding of zo. Dat als er iemand meer een onthulling doet, dus eigenlijk over wat er heeft plaatsgevonden, dat je geen geheimhouding mag beloven.
En dit is ook best een lastig punt, zegt Angelique. Want vaak zijn hulpverleners blij dat ze in vertrouwen worden genomen. En dan kan het voelen dat zij dat vertrouwen op het spel zetten op het moment dat ze de informatie moeten delen.
Vertrouwensband willen ze niet schaden. Dus zeggen ze, ja, maar ik wil die vertrouwensband niet schaden. Dus ik wil eigenlijk niet de persoon zijn die dat gesprek aangaat. Hoe kunnen we dat dan doen? En dat is een heel veel voorkomend iets. Dus ook dat verpleegkundigen dat aangeven, maar vooral ook artsen. Dat ze zeggen, ja, maar ja, daar komt hij niet meer terug. Dan ben ik hem gewoon kwijt. Dan is hij uit zicht. En vooral, dat gaat dan ook vaak over patiënten die gewoon zoveel meegemaakt hebben dat die op het moment dat die maar enige druk voelen, dat ze niet meer komen en ergens anders naartoe gaan. Zoiets van, dan hoe kun je dan eigenlijk daarin balans vinden als arts? En daarin zijn we dan ook vaak samen zoekende. Zoiets van, nou, kunnen we dan als ziekenhuis, kan een andere arts, kan een verpleegkundige daarin bijvoorbeeld dan de volgende stap zetten, zodat die band wel behouden kan blijven. Maar ook daarin, op het moment dat je dan de weegschaal opmaakt en zegt, zoiets van, ja, maar ik wil die vertrouwensband niet schaden. Maar op de lange termijn schaden we wel door niet te melden bijvoorbeeld. Dan ook dat gesprek voer ik wel met mijn collega's erover. Zoiets van, ja, waar ligt die balans dan? En hoe kunnen we dan toch zorgen dat hier goede zorg komt voor iedereen?
Ja. Ja. En precies dit is een dilemma waar Hanneke ook regelmatig mee worstelt. Hoe vindt zij haar weg hierin?
Iemand moet wel bij je blijven komen voor de gewone controles bijvoorbeeld. Dus er zit altijd ook wel een spanningsveld in, denk ik, tussen wat je wel en niet vraagt op welk moment. Of waarover je met iemand anders afspreekt van, nou, dit is misschien beter iets wat jij ter sprake zou kunnen brengen, soms. Ja.
Maar dat lijkt me ook wel een dun lijntje om op te balanceren.
Ja, dat is het ook. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het daarom ook wel heel fijn is dat wij dus zo'n breed team hebben. Die allemaal bij eenzelfde casus betrokken kunnen zijn. En dat is natuurlijk ook niet alleen in het ziekenhuis. Er is natuurlijk ook heel veel hulpverleners die ook buiten het ziekenhuis natuurlijk betrokken kunnen zijn bij een casus. En dan kun je ook echt met elkaar afspreken wie pakt dit stukje op of niet.
Oké, ik hoorde hierin dus vooral de waarde van het samen kunnen doen. Kunnen sparren en afstemmen als er duidelijke aanleiding is om signalen te bespreken of melden. Maar hoe zit het dan met als je het niet zeker weet? Als je twijfelt? Het bekende onderbuikgevoel.
Het onderbuikgevoel echt. En dat is ook echt dat nou, als iemand zoiets benoemt, dan zeg ik ook zoiets van, nou, vertrouw daar gewoon voor 80% op. En ga daarvan uit verder. En wat ik heel vaak merk is dat mensen dan toch die stap niet durven te zetten. Op het moment dat we dan als groep bijvoorbeeld op een verpleegafdeling bij elkaar komen, dan krijg ik van alle mensen die er zitten, komen wel met een voorbeeld. Ik zeg, jongens, en als we dit dan allemaal op elkaar leggen, wat moeten we hier dan mee
dus
doen?
Een voorbeeld van één cliënt.
Ja, van één cliënt. Dus vaak word ik dan gebeld, bijvoorbeeld zoiets van, nou, dit en dit is een voorgeval op de afdeling. Er is een meneer en we weten eigenlijk niet zo goed wat we ermee moeten doen. Maar er zijn ook nog jonge kinderen in het spel. Dan geef ik ook aan, zal ik langskomen? En dat we dan bijvoorbeeld gewoon tijdens de overdracht gewoon een kwartier eraan spenderen. Zoiets van, nou, waar lopen jullie tegenaan? Wat speelt er dan allemaal? Dus gewoon even puur inzichtelijk brengen waar iedereen, vooral vanuit zijn onderbuikgevoel, last van heeft. En als we het dan allemaal bij elkaar leggen, dat iedereen zegt, oh ja, maar ik ben niet de enige. Nee, nou, daar mag je echt vertrouwen op hebben. En wat gaan we dan nu doen? En dat we dan samen kijken, zoiets van, nou, gaan we nog. En dat is natuurlijk gewoon volgens de meldcode. Gaat het gesprek ook met de persoon zelf aan om te vragen eigenlijk van hoe en wat.
Ja. Want je zegt het ook wel, de nadruk op je bent niet de enige. Daar zit iets belangrijks in, dat je het deelt met elkaar, toch?
Ja, zeker. Want ik ga er nog steeds vanuit dat wij mensen nog steeds positief kijken naar andere mensen. Maar daardoor dus ook het soms bagatelliseren, zoiets van, nou, ja, maar dan zeg ik direct iets slechts over iemand. En stel nou dat het niet waar is. En daarin zit echt wel ook het stukje dat verpleegkundigen zich heel goed bewust zijn dat ze ook vanuit hun eigen normen en waarden aannames doen. En dat ze van daaruit ook meteen een stukje reflecteren. Zoiets van, nou, laten we het maar klein houden. En daarom is het zo belangrijk om het juist samen te delen. Omdat je dan ziet van, oh, maar ik ben niet de enige die daar tegenaan loopt. De anderen zien dit ook. Dus het zijn niet alleen mijn normen en waarden, maar het zijn eigenlijk toch wel een beetje van ons allemaal. En dan een stukje bewustwording daarvan is heel erg belangrijk om de volgende stap te kunnen zetten. Ja, want vaak is ook nog niet eens het gesprek gevoerd dan met die persoon, alleen maar dat iedereen twijfels heeft en zorgen heeft.
En het gesprek is dus essentieel. Juist ook om te horen of je vermoedens misschien ook anders verklaard kunnen worden. Maar hier zit toch wel vaak een drempel voor arts en verpleegkundige, vertelt Angelique. Terwijl het vaak ook onverwachte dingen op kan leveren.
Natuurlijk, het schuurt in het begin. De mensen schamen zich, vinden het vervelend dat het benoemd wordt. En vooral als het gaat over een stukje onmacht bij mensen. Van ouders bijvoorbeeld, die zichzelf iets aan hebben gedaan, maar nog wel zorg dragen voor kleinere kinderen. Die schamen zich vooral heel erg. En dat je daarmee dus wel door het gesprek aan te gaan en dus ook het door het samen te bespreken en dus hulp aan te bieden. Dat mensen ook wel een stukje opgelucht zijn, dat ze het niet meer alleen hoeven te dragen. Ja.
In alle hectiek en druk vraagt goed signaleren van kindermishandeling, bijvoorbeeld op de SEH, een hoge mate van alertheid bij artsen en verpleegkundigen.
In het ziekenhuis zijn heel veel contactmomenten heel kort, vooral op een spoedeisende hulp bijvoorbeeld. Ja, dan moet je echt wel meteen doorpakken.
Ja.
Want daar gaat het dan ook over een stukje, dat heet dan de golden hour. Dat je in het eerste uur dat iemand binnenkomt in het ziekenhuis, dat je dan dingen uit moet zetten. En op het moment dat je dan langzaam op gang komt, dan kan het zijn dat je kans verkeken is, omdat misschien onmogelijk iemand al met ontslag is.
Ja.
Dus daarin moet je echt wel direct kunnen schakelen. En dat is wel iets waar we ook natuurlijk in het ziekenhuis aan het kijken zijn. Zoiets van, nou, wat voor vragen zetten wij standaard uit? Een jongen onder de 17, die komt met een alcohol intox, heet dat dan eigenlijk. Dus te veel vergiftiging. Ja. Dat je dus ook wel vraagt hoe dingen thuis gaan. En natuurlijk op het moment dat het zo is, dan is het moeilijk vragen. Maar vaak komen wel ouders of in ieder geval vriendinnen eromheen, die wel een stukje mee het beeld kunnen schetsen. Want daar heb je wel nodig om de context te kunnen zien, eigenlijk wat hier nou plaatsvindt. Is het gewoon een incident? Maar het kan ook een vlucht zijn in. En dan moet je wel dingen kunnen vragen. Dus in dat opzicht zijn er echt al wel weer dingen die wij als standaard doorzetten om aan deze informatie te komen, om snel te kunnen handelen. Omdat we weten dat deze categorie mensen heel vlug naar huis zijn bijvoorbeeld.
Voor Hanneke ligt dat net even anders. Zij begeleidt zwangeren gedurende de hele zwangerschap en bevalling, soms ook bij meerdere kinderen. En dat heeft een voordeel.
Zodat als je bijvoorbeeld mensen alweer wat langer kent, dan kan je soms ook weer makkelijker refereren aan die tijd van toen bijvoorbeeld. Dus ja, en dan heb je weer wat meer een vertrouwensband al met iemand. En dan kun je juist weer wat meer over zaken doorvragen die wat gevoeliger zouden kunnen liggen.
En daarin is het belangrijk om helder te maken aan ouders waar jij samen met hen voor gaat.
Want mensen kunnen We kunnen ook prima van alles achterhouden. En wat je niet hoort, dat weet je niet. Of dat zie je niet of zo. Hè? Nee. Dus het feit dat de primaire basis is. Of het primaire doel is. Om een zo goed mogelijke start voor een gezin te krijgen. Voor een nieuw leven binnen een gezin. Dat echt voorop staat.
Tegelijkertijd is Hanneke ook soms ongemakkelijk bewust dat ze slechts een speel is in de hele keten. Dat ze kan ondersteunen, maar dat er ook situaties zijn waar haar invloed beperkt is. Hoe gaat ze daarmee om? Wat heeft ze daarin moeten leren?
Wat ik vooral denk ik heb moeten leren doen is leren loslaten. Puur om het feit dat ik de eindbeslisser niet ben. Ik ben een stukje op de route wat ik zo goed mogelijk probeer te doen. Dat wat ik kan, zal ik zo goed mogelijk proberen te laten verlopen. En ik ben dus ook niet degene die besluiten neemt over situaties na een bevalling bijvoorbeeld. En natuurlijk kan je soms zorgen hebben of je vraagtekens erbij. Ik mag alleen objectieve informatie geven aan andere mensen. En die ook weer delen met de cliënt wat ik dan wel of niet heb verteld. En dat is dan ook een beetje wat het is op zo'n moment. En in het begin ben je, dan weet je gewoon nog niet zo goed, denk ik. Wat er allemaal kan, überhaupt wat de mogelijkheden zijn, wat welke hulpinstantie bijvoorbeeld precies kan betekenen, hoe die opereren. En na de jaren word je daar steeds wijzer in. En dan kan ik het ook beter plaatsen, dat ik denk, oh dat is mooi dat die mevrouw of dit gezin bij die of die persoon bijvoorbeeld nu in beeld is. Want daar heb ik ervaring mee dat goed wordt opgepakt bijvoorbeeld. En in het begin had ik dat natuurlijk nog helemaal niet. En dat maakt het voor mij denk ik wel ook een stuk gemakkelijker om daar een wat geruster gevoel over te kunnen hebben, denk ik.
Weer even terug naar Angelique. Want wat is vanuit haar ervaring nou nodig qua randvoorwaarden en cultuur om samen met elkaar op die positief nieuwsgierige wijze goed te signaleren en handelen?
Weinig tot geen drempels, dus eigenlijk de vrijheid ook echt ook om te vragen. Ook bij je collega's iets van kijk eens mee. Dus eigenlijk, we doen allemaal met dezelfde zorg, willen we dit uitzetten. Dus het allerbelangrijkste is dat je niet vervelend voelt om anderen om hulp te vragen. Gewoon heel laagdrempelig met anderen het gesprek aangaan.
En dat kunnen we allemaal doen?
Ja, dat kunnen we allemaal doen. Als voornemen. En ook gewoon dat je ook gewoon zegt, iets van nou wat ik nu zie, kijk jij hier eens naar eigenlijk. Of jij ziet haar direct op de poli, ik noem maar even iets, die komt direct bij jou binnen. Ik geef nog verder niks mee, maar kijk eens even wat er gebeurt. En dan kun je ook naderhand nog hebben, zoiets van nou wat viel jou op? Mij viel dit en dit op. En dat je er ook op terug kunt komen dan bij elkaar. Ja. Maar vooral echt dat iedereen. En of dat nou, dat gaat al vanaf degene die op de kamer de kamer komt poetsen en het eten uitdeelt, dat die signaleert. Dus dat ook iedereen, maar ook bij onze technische man die bij onze televisie komt aansluiten, dat die ook denkt zoiets van, nou ja, ik kom hier op een kamer en dan wordt hier geschreeuwd voel ik me niet prettig bij. Maar dat hij dus ook eigenlijk, dat hij dus dit ook dus deelt met de collega's van de verpleegafdeling bijvoorbeeld. Dus echt dat we laagdrempelig echt elkaar aanspreken over wat we signaleren, wat we dus horen, zien, ruiken.
Ja. Ja. En dat er ook in mag zitten onzekerheid, wikken, wegen, zoeken. Ja. Want het is niet dat als je iets zou signaleren, dat het dan is. Het is met name toetsen met elkaar. Ja.
Maar dat we onze zorg die we voelen, en of dat dan is omdat we iets echt daadwerkelijk gezien of gehoord hebben, of het onderbuikgevoel wat we daarbij hebben, dat we dat met elkaar bespreken. En dat van daaruit de volgende stap gezet kan worden om bijvoorbeeld het gesprek met de patiënt aan te gaan. Ja, en ik spreek over een patiënt, maar dat is omdat wij natuurlijk in het ziekenhuis met patiënten werken.
Ja, maar eigenlijk zou dit wel voor iedereen kunnen gelden.
Ja, daarom, ja. Ja. Ja.
En wat mag daarin meer aandacht krijgen?
Scholing vind ik een hele belangrijke. Gewoon dat, precies wat ik net ook schetste eigenlijk, dat die ook die ICT'er, maar ook de huishoudelijke dienst, weten waar ze op moeten letten. Waar gaan jouw voelsprieten van uitstaan? Dus, maar dat je die ook kunt ontwikkelen. Dat kan alleen maar als je er eigenlijk op aangesproken wordt. En dat je er iets van moet leren. Of mag leren, moet ik zeggen. Dus dat is echt wel een heel belangrijk item. Ja. En dat is gewoon landelijk gekeken. Vanuit de regering is er een norm gesteld dat we werken volgens de meldcode vanuit de bepaalde beroepsgroepen. Maar vanuit scholing, dus ook gewoon in de opleidingen, is het marginaal opgenomen. Dus voor mij is dat echt wel een heel belangrijk punt waar ik me hard voor wil maken, is dat ook gewoon daarin gewoon scholing aangeboden wordt. En of dat dan is bij de verpleegkundige, maar ook bij een arts. Het is er allemaal maar bij. En vaak zijn het keuzevakken. Dus er zit geen verplichting aan vast. En hoe kun je signaleren als je niet weet waar je op moet letten?
En dit was de eerste aflevering van de podcast Ik Zie Jou. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met wethouder Esma Lala en Ralf Embrechts over kinderarmoede en het belang van kinderen en gezinnen echt zien. Ook om kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en de gevolgen ervan te beperken. Ken je nou iemand die deze afleveringen ook vooral moet horen? Stuur het dan door. Zo zorgen we er samen voor dat we allemaal in actie komen tegen kindermishandeling. En maak je je nou zorgen om een kind in je omgeving? Kijk dan op www.zorgenomeenkind.nl. Want daar lees je wat je kunt doen. Deze podcast is een productie van de Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant. En ik, Merel Stijnweg, mocht hem maken. De mixage en muziek is gedaan door Bram Kniest. En ik wil Angelique en Hanneke heel erg bedanken voor hun openheid. De laatste woorden komen van Hanneke.
Maar als er iets is waarvan wat je niet snapt, ik denk dat dat misschien wel de kern is. Als je het verhaal niet snapt, dan moet je doorvragen.